Kaas Special, de wekelijkse terugkerende geschiedenis podcast. We zijn er weer. Pascal, fijn ook weer dat jij er bent.
En wederom ontzettend fijn dat ik er weer een bijdrage aan mag leveren.
Ja, lekker man. Dit keer gaan we onze belofte maken die we al een paar keer gedaan hebben.
Toch? Ja, het moest nu wel, hè?
Ja. Voordat we daarmee gaan beginnen, heb ik nog een kleine poll gehouden in Spotify. Naar aanleiding van onze vorige aflevering. En hoe veilig mensen zich wel of niet voelen. Dus de vraag was, hoe veilig voel jij je in deze tijd? Met antwoorden, heel veilig, maar best veilig. Oorlog komt elk moment of niet echt mee bezig. En dan zie ik dat bijna 30% stemt op ik voel me heel veilig. 72% maar best veilig. En de rest is er eigenlijk niet echt mee bezig. Dus bedankt voor het stemmen weer. Dat is wel leuk. Maar dan zie je toch dat er... moi best veilig is toch wel een soort twijfel, zeg maar. Want het overgrote deel voelt zich wel veilig, maar... moi, zeg maar.
Yes. Ik heb juist iets. Als mensen zich er niet mee bezighouden, dan voelen ze zich per definitie gewoon veilig.
Ja, dat is... die kunnen we bij elkaar optellen dan.
Zo.
Netjes. Slim.
Lekker.
Goed bezig. Maar, we hebben het natuurlijk al een tijdje beloofd. En dat is de Masters of the Air. En ik heb wel clips gezien, maar het al dan niet delen van een Apple-account is lastig. Dus ik heb de clips gezien en jij hebt als het goed is gekeken. Voordat we daar nog even... Heb jij het verhaal van Nederland van Oranje Nassau, heb je dat gezien?
Ja, zeker.
Vertel, voor je ervan.
Ik vind de manier waarop Daan Schuurmans, hoe hij dat brengt met scènes en het vertellen van het verhaal. En dat hij dan in de scène stapt en dat hij dan het verhaal overneemt. En dat hij dan als de verteller van het stukje geschiedenis, dat vind ik erg aansprekend. Ik vind het echt, ik vind het de moeite waard. Ik vind het leuk om naar te kijken.
Ja, dat heb ik ook.
Ja, en hij heeft dat dus nu ook gekoppeld met allerlei podwalks, zoals hij dat dan noemt. Dus je kan dus naar verschillende plekken waar de Oranjes een belangrijke rol hebben gespeeld, kan je dus wandeling maken. Dus het Loo, Buren, Den Haag, Delft, Breda. Wat ik wel interessant vind is dat hij dus op een gegeven moment ook een aflevering ook laat zien dat vrouwen ook een belangrijke rol spelen in die geschiedenis. En dat geven die historici ook allemaal toe van dat ze het idee hadden dat vrouwen niet zo'n hele belangrijke rol speelden, maar dat toch dat Amalia, de vrouw van Frederik Hendrik, na de dood van hem wel een hele belangrijke rol speelt in de verdere, verder opbouwen van de dynastie van de Oranjes. Want dat houdt dus een keer op. Dan gaan ze inderdaad naar die Friese tak. Maar je ziet ook wel dat zij ook achter de schermen ook een belangrijke rol speelt in die, eigenlijk het laatste gedeelte van de 80-jarige oorlog met de Spanjaarden. Nou, ja, ik vind dat wel... dat zijn ook dingen dat ik denk in de geschiedenis... Nou, dat vind ik wel vermelden waard.
Ja, precies. Maar dat was ook in de opleiding, of je dat nog weet, dat het toch wel vaak werd gesproken over de invloedrijke vrouwen. En net wat je zegt, dat er toch vaak gedacht werd van... Ja, vrouwen zijn de vrouwen onderdanen. Maar dat ze stiekem toch meer macht hadden dan dat we natuurlijk vaak ze toeschrijven. Dus dat is inderdaad mooi. En ik vind, wat je zegt, hè. Ik moet wel zeggen, soms vind ik het wat veel achter elkaar. Dat doet hij het wat veel achter elkaar. Dat hij ineens in zo'n scène zit. En dan denk ik, daar staat hij weer. Oh, daar staat hij weer. Maar ik vind het wel heel, ik vind het heel mooi gemaakt. En het is een mooi overzicht van de Oranjes, van de geschiedenis. Ik vond het eerste deel ook echt super tof. Het enige wat ik miste... Als ik dan toch een kritische noot moet plaatsen. Ik weet niet of het moet, maar ik doe het gewoon. Het enige wat ik een beetje miste was eigenlijk de context van de geschiedenis. Zeg maar, waar, in welke tijd ze zitten. En Je hebt wel, het wordt wel een beetje aangestipt van oké, we zitten nu in oorlog tegen de Spanjaarden, maar het is meer een familiedrama dan dat het echt geduid wordt in de geschiedenis van Nederland, vind ik. Ja, dat eigenlijk.
Oh, nou ja, Paul, het is jouw programma, jongen. Dus als jij vindt dat je deze kritische noot moet geven, dan mag dat.
Fijn.
Er is niemand die daar wat van vindt. Maar goed.
Nou, fijn. Maar
Ja,
goed,
heb je het ook gemist? Heb je het ook
ja,
gemist?
ja, wel een beetje, weet je. Soms, het wordt wel een heel klein beetje aangestipt, hè. Net zoals dat je, het gaat over de Tweede Wereldoorlog. En ja, daar gaat het dan wat meer over. Dat wordt wat uitgebreider gepakt, maar
Nou, zo ver ben ik nog niet, maar.
ja. Nou ja, ik had in mijn hoofd natuurlijk een mooi voorbeeld bedacht voor deze podcast, maar die ben ik weer even kwijt. Maar dat ik dacht van ja, soms wordt het maar een heel klein beetje aangestipt waar nou. Ja, waar nou. Nou, oh, dat was Willem de Derde natuurlijk, die eigenlijk koning van Engeland is geworden. En dat is zeg maar één zinnetje die Daan uitspreekt. En zegt van ja, oh ja, hij vertrok naar Engeland, werd daar koning. Maar dat was zo kort, terwijl ik denk dat zijn wel. Voor mijn gevoel zijn dat wel belangrijke momenten in de geschiedenis waarvan ik denk van oké, ook met de Oranjes. Ik denk dat dat wel het hoogtepunt van van hun macht was, dat ze gewoon over Engeland regeren.
En dat vind je onderbelicht.
Ja, dat vind ik, dat wordt weinig, ja, wordt weinig geduid, zeg maar. Die dingen. Maar goed, misschien, kijk, misschien, het gaat natuurlijk uiteindelijk over de Oranjes. Dus
Ja.
ja, dat doet de serie goed, zeg maar. Alleen, ja, soms mis ik net even die duiding of waarom bepaalde dingen zijn. Dus ik denk van, ja, weet je, geef even die achtergrond. Maar misschien wordt het dan te uitgebreid, dat kan ook, hè. Vandaar dat wij altijd 3 kwartier aan het lullen zijn. En dat zij gewoon wel de tijd kunnen bijhouden. Hè, dat kan natuurlijk ook, maar.
Ja, dat kan ook.
Ja.
Nou goed, ik vind in ieder geval ook als je geen achtergrond hebt in de geschiedenis of want ik kijk hem er samen met mijn vriendin. Nou, die heeft helemaal niks met de geschiedenis, maar die vindt het dus ook interessant. Ja, ze heeft wel iets met mij, dus heeft ze misschien wel iets met geschiedenis, maar. Nee, ze vindt het wel interessant. Ze kijkt er graag naar. Dus
Ja.
nou, dan is dat een graadmeter om te zeggen of het dan een goed programma is. Ja, weet ik niet. Maar in ieder geval is het wel iemand die helemaal niks met geschiedenis heeft. En ik moet ook altijd mijn mond houden over geschiedenis. En nu met dit programma is het wel zoiets van, nou, laten we de volgende aflevering dan ook maar eens kijken. Dus
Ja, precies.
nou ja, ik denk dat dit wel een mooie manier is om mensen die niet geïnteresseerd zijn in de geschiedenis, om daar een beetje voor. Ja, om daar toch in mee te nemen.
Ja, dat snap ik wel. Ja. Zullen we dan maar de luisteraar gewoon lekker meenemen in het hoofdprogramma?
Ja, inderdaad, want we draaiden natuurlijk alweer een tijdje omheen, maar laten we het eens even over programma's hebben. Ja, het gaat over Masters of the Sky.
Ja, Masters of the
Ja.
Air, ja. Op
Ja,
Apple TV.
ik zeg al de hele tijd Masters of the Sky. Maar het is Masters of the Air. Nou, prima. What's in a
Ja,
name?
want het gaat volgens mij gaat het om de slag om Engeland of gaat het over heel de Tweede Wereldoorlog?
Nee, Paul, ja, sorry, moet je toch. Je had het net over duiding. Moet ik toch even duiden, hè? Kijk, ja, de slag om Engeland was natuurlijk in de jaren 1940, hè? Die datum zou ik ook altijd onthouden, hè? 7 september 1940, hè? Dan begint eigenlijk de oorlog is net, en dan begint zeg maar die Duitse aanvallen op het Britse territorium, hè? Die luchtgevechten. Ja, die duren dan eigenlijk maar een beetje tot 1941, hè? Want op een gegeven moment dan zakt die dreiging weg van een invasie op Engeland, want dat is gewoon voor de Duitsers niet uitvoerbaar. En dan worden die aanvallen worden dan ook wat minder. Nee, het speelt zich wat later af. Het is dan 1943. En nou ja, goed, we weten natuurlijk allemaal dat 7 december 1941, dan wordt eigenlijk de Verenigde Staten worden dan ook de oorlog ingetrokken door het akkefietje bij Pearl Harbor. Ja, en dan zie je dus in 1942 1942 zie je dan al dat de Amerikanen in Noord-Afrika landen en in Marokko. En dan zie je dus dat vanaf 1943 of eind 1942 begint dan ook beginnen ze vliegtuigen te sturen naar Engeland. Nou, Masters of the Air is gebaseerd op het boek van Masters of the Air, America's Bombers Boy. Who fought the way the airway air war against Nazi Germany van Donald L. Miller. En ja, ze beschrijven eigenlijk een aantal personages. Je hebt hem dan een Major Gil Cleven en John Egan van de 100ste Bombardement Group. En het is dan de USAAF. Je hebt natuurlijk leger, je hebt luchtmacht. Maar dit is dan nog een eenheid, een luchtmachteenheid van de landmacht. Je krijgt straks dan nog de United States Air Force, maar dit is dan nog de United States Army Air Force. Nou, die komen dan, die moeten dan met B-17, dat zijn dan de Flying Fortresses, dat zijn dan bommenwerpers, zware bommenwerpers, die moeten dan vanuit Amerika. Moeten zij naar Engeland? Dat kunnen ze niet in één keer. En dan begint de openingsscène. Begint dan dat die vliegtuigen zich verplaatsen over Groenland naar Engeland. En dan moeten die vliegtuigen moeten dan gaan landen. En dan worden er al helemaal in meegezogen. Want er staat een storm op dat Groenland. En dan komen die vliegtuigen, die komen dan aangevlogen. En die ma maken zich klaar voor de landing. Ja, het zijn natuurlijk. Ja, dat is al heel erg moeilijk, hè, want er staat al zijwind. En dan zie je die vliegtuigen. Ja, en het is echt. Ik moet zeggen, het is. Prachtig gefilmd. Je ziet echt niet meer of het nep is of echt. Ik bedoel, die details, dat is gewoon niet meer van. Ja, dat ziet er zo allemaal realistisch uit dat je voelt je ook echt in die bommenwerper zitten. Nou, dan komen ze natuurlijk aan in Groenland. Dan maak je kennis met de personages. Het draait ook wel een beetje om die piloten, maar ook om de navigatoren die erin zitten, navigators. Nou, en dan leer je met die personages leer je dus kennis maken. Nou, ze komen dan aan in Engeland en moeten zich gelijk klaarmaken voor de eerste missie. En dan zie je nog dat een aantal mensen denken van, nou, ik wil wel meevliegen, maar dan realiseren ze nog niet hoe gevaarlijk dat eigenlijk allemaal is. En dan krijgen ze hun eerste opdracht. En de eerste opdracht is dus in Bremen nou, om wat militaire doelen in Bremen te uitschakelen. Ook U-bootbasis. Nou, dat is dus de eerste opdracht. En dan zie je ook gelijk het verschil tussen wat de Engelsen doen en wat de Amerikanen doen. Nou, dat is wel interessant om te weten, want de Amerikanen voeren dus bombardementen overdag uit. En de Engelsen doen dat dus 's nachts. Nou, buiten het feit dat het, wat het is, het verschil dat men 's nachts bombardeert en dat men overdags bombardeert, is dus dat de Amerikanen puur en alleen militaire doelen aanvallen. En de Engelsen, ja, dat zijn eigenlijk een beetje van die, ja, hoe zeg je dat? Van die vergeldingsacties, hè? Dus die gaan 's nachts met mega veel bommenwerpers, gaan ze dan ja, al die steden kapot bombarderen. Gewoon om een stukje wraak te nemen. En dan zou je zeggen, ja, waarom de Engelsen dan s'nachts en de Amerikanen overdag? Omdat de Amerikanen zijn in het bezit van een vizier. Dus wat kunnen de Amerikanen ten opzichte van die Engelsen? Die kunnen dus precisiebombardementen uitvoeren. Want die hebben het, dat noemen ze dan het Norden richtapparatuur. En die Noord, nou, dat zeggen zij ook, is het meest bewaarde geheim van de Tweede Wereldoorlog op de atoombom na. Daardoor kunnen zij dus heel gericht die bommen afgooien. En waarom ga ik hier nou zo uitvoerig op in? Omdat daarmee ook een beetje, en dat vind ik het jammere van de serie, hiermee in die serie zit heel erg vervlochten dat wij als Amerikanen doen het ook weer heel erg goed. Wij zijn beter dan de rest. We hebben het beste eigenlijk met iedereen voor. We bestrijden het kwaad en dat doen we ook op een zo integer mogelijke manier, omdat wij die precisiebombardementen uitvoeren in tegenstelling tot die Engelsen die hele steden kapot gooien. Daar krijgen ze dan ook ruzie hè, onder elkaar, die Engelsen. En daarmee zie je ook weer het stereotype Engelsman tegen het stereotype Amerikaanse piloot. Want die Amerikaanse piloten, het zijn ook gewoon knappe jongens, Paul.
Ja?
Ja, het zijn gewoon knappe gasten. En zo'n leerjasje, zo'n vliegenierspetje op. En daar begint het bij mij wel weer een beetje te wringen. Want we hebben het natuurlijk ook al over Band of Brothers gehad. En de Pacific. En Saving Private Ryan. Daar zie je een beetje de normale jongens. En dat vind ik een beetje... Daar zit niet zoveel moralistisch in. En dat zie ik in deze serie, zie ik dat wel weer meer. En dan denk ik ook gelijk van, ja, weet je... Kijk, als je nou ook een beetje kijkt naar hoe Amerika nu op het wereldtoneel is... Die moeten nu weer een beetje hun... zich weer een beetje terugvechten als zijnde van... wij zijn inderdaad... wij handhaven de internationale rechtsorde en wij zijn goed en wij hebben het met iedereen het beste voor.
Ja, je dat zou dus haast zeggen dat het een soort propaganda is of zo.
Ja, dan kun je zeggen, ja, dat denk je. Maar dat, ja, dat, ik voel dat er een beetje door is. Dat voel ik een beetje door de serie heen. De personages worden niet zo heel diep uitgemeten. Het zijn wel normale jongens. Maar ze hebben ook echt wel het idee dat ze daar het beste doen. Dus het neigt weer een beetje naar... En misschien is dat ook wel weer een kentering in filmland. Dat we weer een beetje toegaan naar... we hebben weer een beetje zo'n boodschap van... Ja, wij doen het beter dan de rest. En wij zijn de beste van de hele wereld.
Ja, dat is wel jammer, denk ik.
Ja, want uiteindelijk heb je ook die navigator die dan aan boord zit. Hè? Dat zijn dan degenen die dan moeten bepalen hoe die vliegtuigen moeten vliegen. Nou, dat is echt super lastig, want die gasten zitten dan in dat ruim van dat vliegtuig. Ja, het is ook gewoon... het is net alsof je ook onderzeeboten, deze vliegtuigen... Je hebt gewoon een hele grote kans om daar inderdaad te sneuvelen. En dan is een van die navigatoren die dan gevolgd wordt, die is dan ook luchtziek, weet je wel. En doordat hij dan luchtziek is, verknalt hij bijna weer zo'n missie. En dat ligt er allemaal wel best wel een beetje dik bovenop. Hè? Dus dat hij dus met een probleem iets moet gaan oplossen.
Ja.
En dan uiteindelijk lukt het natuurlijk allemaal weer wel. En dan komen ze weer op de juiste plek uit. En dat wordt dan... Maar goed, ik moet wel eerlijk zeggen, even kijken, de derde deel heb ik nu net gekeken, dan moeten ze een missie om een kogel, dus het is ook wel weer een beetje op waarheid berust, hè? Want inderdaad, het zijn ook de kogellagerfabrieken in Regensburg, die dan ook weer worden vernietigd en dan moeten ze doorvliegen naar Noord-Afrika. Ik ben benieuwd. En er wordt natuurlijk nu ook een vliegtuig neergestort in België. Ja, dan moet hij moet dan via het Belgische verzet moet hij dan gaan vluchten. Dus er zitten echt wel leuke verhaallijnen in. En het blijft mooi om naar te kijken. Mooi. Maar ik vind hem minder dan Band of Brothers.
Ja, dat is dan wel jammer. Want het is toch een soort aangekondigd als zijn soort van de afsluiting, toch? Dat idee had ik.
Ja, het is natuurlijk Steven Spielberg en Tom Hanks die daar, die dan zeg maar weer met dat concept aan de slag gaan. Nou, dat zie je ook, hè. Het begint ook, de intro van de film begint natuurlijk ook weer met die trompetten. Nou, dat is natuurlijk ook weer met Band of Brothers. Ze proberen dat ook wel een beetje op te roepen, maar daar zit toch wel iets... Ik weet niet of propaganda het juiste woord is, maar ik vind dat hier wel weer een... beroep wordt gedaan van, ja, wij zijn Amerikanen, wij zijn de beste.
Ja, precies. Ja. Oké, ja, want het gaat om de 100ste bomber, 100th bomb group, volgens mij.
Ja. Ja. Ja, klopt.
En die staan bekend als de Bloody 100.
Ja.
Omdat zij schijnbaar heel veel mensen verloren zijn. Ze zijn in 22 maanden hebben ze 8630 missies gevlogen. Hebben ze 732 man verloren en 177 vliegtuigen. Dus dat is best wel flink. Vandaar de Bloody 100.
Ja,
Heb jij even tussendoor wel eens dat filmpje gezien van volgens mij is dat ook in een B-17. Dan zie je, zeg maar, voor het eerst zien ze een Messerschmitt voorbij vliegen. De 262, de eerste straaljager.
Ja, de Volksjager.
Ja, en dan zijn ze helemaal zo van, holy shit, wat is dat? En hij vloog gewoon voorbij alsof we stil stonden. Dat was
Ja.
wel een leuk filmpje. Dat was best wel een interessant filmpje.
Oh, die ga ik dan wel even kijken. Want ja, goed, dat is natuurlijk al echt aan het eind van de oorlog. Ja, ik ben wel benieuwd. Maar in ieder geval, dat Flying Fortress. Ja, weet je, het was ook gewoon kansloos. Ook voor die. Nou ja, goed, wat ik wel echt wel mooi vind, is de details en ook de problemen. Hè? Dus ook, ja, bijvoorbeeld, er zit dan zo'n schutter. Het zijn allemaal .50's. Nou, dan begint mijn hart altijd weer een beetje sneller te kloppen, omdat ik ook ooit eens een keer .5, ik weet hoe je .5 moet bedienen. Ik ben ook instructeur in geweest. Dat is ook een machtig mooi wapen. Ja, en dan die jongen die zit daar dan in die cockpit. Het is natuurlijk super koud. Nou, dat ding dat blokkeert, hij moet dat repareren. En dan heeft hij geen handschoenen aan. En dan pakt hij dus de .50 met zijn blote handen vast. Ja, dan heeft hij gelijk een toenadoo. Want ja, zijn handen die zijn dan helemaal eraan gepakt. Dus het zit echt mega goed in elkaar. Er zijn superveel details. Ik vind ook, als ze dan afspreken, dan hebben ze die bevelsuitgifte. Dan wordt er ook geroepen, 215 true. Dan moeten ze volgens een bepaalde route moeten ze vliegen. Dan roepen ze ook 215 true. En dan denk ik, oh ja, daar zitten de details in. Hè? Want dan is het dus niet het kaartnoorden wat je volgt, maar je volgt dan het kompasnoorden, of in ieder geval naar het ware noorden. Ja, dat zijn kleine details die me dan wel weer aanspreken, die hele serie wel weer realistisch maken. Ja, natuurlijk blijft er ook, dan stort zo'n ding neer, blijft iemand weer net even hangen dat hij er niet uit kan, en dan moet hij de keuze maken om er wel of niet uit te springen. Nou, ik ga er niet te veel over verklappen voor de mensen die nog allemaal moeten kijken, maar ja, je ziet gewoon dat zo'n hele bemanning ja, met allemaal dat soort problemen wordt geconfronteerd. Dus het zit er qua details, ziet dit er echt fantastisch uit. Dus.
Dus is het een aanrader of zeg je
Nee, het is
slager?
een aanrader.
Een aanrader,
Ja,
top.
het is een aanrader. Alleen ik vind dat dus, zoals ik al zei, ik vind dus de personages vind ik wat meer gebruikt worden om een beetje dat propaganda, hè. Het zijn iets te knappe gasten.
Ja, precies. Ja, alleen wij kunnen de knapste zijn, hè?
Maar ik ben jaloers natuurlijk.
Ja, precies. Oké, nou dankjewel voor deze, voor dit. Deze review, dit review, het review.
Nou ja, ik weet niet. Ja, heb ik nog een beetje tijd? Mag nog? Toevallig kwam ik achter een andere film. En die is ook wel even het kijken waard hoor.
Ja, nou,
Ja.
gooi hem erin.
Ik gooi hem er nog gewoon even
Ja,
in.
gooi
Ik
hem erin.
pak nu gewoon even tijd. The Greatest Beer Run Ever.
Oké. Vertel.
Dat
Ik ken
zegt
het
jou
niet.
helemaal niks.
Nee.
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 Ik kwam er ook per toeval achter. Maar wat blijkt nou te zijn. Er is dus tijdens de Vietnamoorlog 1967. Het gaat over een jongen die werkt in de haven van New York. En nou ja, goed, het is ook een beetje het jaar dat die dienstplicht wordt ingeroepen, hè, omdat ze dus meer mensen nodig hebben om naar Vietnam gestuurd te worden. Nou, er worden heel veel jongens uit zijn buurt worden ingelood en nou, hij hoeft dan niet. Hij werkt dan in die haven en het is veel stappen, zuipen en alles erop en eraan. Ligt tot 3 uur op zijn nest, eigenlijk een beetje ja, tot de grote teleurstelling van zijn vader, die het allemaal maar verschrikkelijk vindt. Zijn zus is demonstrante voor de anti-Vietnam, of in ieder geval om tegen de Vietnamoorlog te protesteren. En ja, in die kroeg komen ze een keer bij elkaar en daar zit achter de tap staat dan een oud kolonel van een oude kolonel die in de Tweede Wereldoorlog heeft gevochten. En ja, tijdens zo'n gesprek aan de bar, nou, je weet wel een beetje hoe dat gaat. Ja, waarom ga jij niet? En waarom weet je wel, waar zet jij je dan voor in? Bladibla, krijg je een heel verhaal. En weet je, op een gegeven moment besluit hij dan om. Hij zegt: weet je wat ik ga doen? Het enige wat ik kan doen is, ik ga ze bier brengen. Nou, en blijkbaar is dat dus ook echt gebeurd. Hij gaat aan boord van een schip met een sporttas vol met bier. En hij komt uiteindelijk dan in Vietnam. Nou, en dan wordt het wel interessant, want dan denk je, ja, waar gaat hij dan naartoe? Nou, uiteindelijk gaat hij dan zijn maatjes opzoeken uit de buurt. En ja, dan zien ze hem dus aan voor een CIA-agent. Want hij zegt, ja, ik ben een toerist. En toevallig is dan de codenaam voor een toerist is dan een CIA-agent. En dan kan hij dus door Vietnam een beetje reizen. Nou, het is best wel grappig. Want wat maakt het nu zo grappig? Het is A, de onwetendheid. Dat hij echt geen idee heeft wat nu eigenlijk die oorlog allemaal betekent. En wat oorlog nu eigenlijk is. En wat oorlog met je doet. En gaandeweg dus met die onwetendheid komt hij er langzaam achter wat dus die oorlog eigenlijk is. En hoe zinloos die oorlog dus eigenlijk is. En nou goed, en dan beleeft hij eigenlijk allemaal avonturen daar in dat Vietnam. En dan keert hij dan uiteindelijk ook weer terug met een illusie armor. Het is echt een leuke film om even te kijken. Omdat die film ook heel goed beschrijft hoe men in Amerika over die oorlog dacht. De tegenstelling tussen voor en tegen. Hoe in de jaren 60 met Lyndon B. Johnson ook die oorlog wordt verkocht als zijnde een... Nou, als noodzakelijk. Hè, er wordt ook heel erg gerefereerd aan de Tweede Wereldoorlog. Waarin het heel duidelijk was dat we echt tegen de slechterikken vochten. En dat het hier wat minder duidelijk was. En die discussie krijg je ook de hele tijd terug. En dat is wel interessant. Want ik heb een keer met een echte Vietnam-veteraan gesproken. En die gaf dat dus ook aan. Dat heel veel mensen dachten van ja, die oorlog is gewoon echt... Waar vechten we nu eigenlijk tegen? En die vraag gaat de hele tijd door die film... Gaat hij daar doorheen en ja, je ziet dan dat hij daar ook een beetje een antwoord op probeert te krijgen. Humorfilm, leuk om te kijken en geeft ook een beetje een inzicht van ja, hoe men dacht over de oorlog in Vietnam.
Ah, mooi, goede tip dan. Dus er zijn eigenlijk drie goede tips om te kijken. En dat is natuurlijk het verhaal van Oranje Nassau. Monsters of the Air en hoe heet die? The Greatest Beer Run. Toch?
Ja.
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 Nice.
Ik zal nog even opzoeken, want ik blijkbaar heb ik het niet altijd goed. Ja, The Greatest. Ja, the Greatest Beer Run Ever.
Oké. Okay. Oh.
Ja.
Goeie. Ik, waar is dit te zien, weet je dat?
Ja, Apple TV.
Toen hebben ze Apple TV. Heb je niet iets gehad gewoon op een normale streamingdienst te zien is?
Nou, ja, volgens... Jezus. Nou, maar, ja, volgens mij wel. Even kijken op... Ik heb ook... hoe noem je dat nou? Prime of zo? Op Prime kan je hem ook kijken hoor. Dat zeg ik nu wel. Dat weet ik helemaal niet. Ik roep maar wat. Nee, sorry.
Nee.
Helaas jongens. Nou, lekkere tip. Als je geen Apple hebt, heb je gewoon pech.
Ja, want ik zag ook kleine clips van een film die heet Greyhound. En dat gaat dan weer over een... Tweede Wereldoorlog Destroyer, zeg maar. Ook van Tom Hanks. Maar die staat ook op Apple TV, voor mij alleen.
Ja, heb ik ook gezien.
Ja?
Ja. Ja, ze zijn nu in één keer, omdat die man op de air... en dan, ja, dat algoritme dan knalt in één keer allemaal van die oorlog. Maar die is ook goed, hoor.
Ja.
Ja, die vind ik ja, het is ook een goede, echt een goede film.
Misschien moet ik die toch maar eens dan Apple TV aanschaffen. Voor die...
Ja,
een maandje. Even snel doorheen knallen. Is goed. Hey, Pascal, dankjewel weer.
Ja, graag gedaan eigenlijk.
Ja, top. Volgende week zijn we er weer, denk ik.
Ja, nou, ik had eigenlijk best een mooi onderwerp.
Kijk, daar hou ik van.
Het is niet dat ik jouw show wil overnemen, maar ik heb me er al in verdiept. En dat gaat eigenlijk over... het gaat over, nou ja, populisme en nationalisme en de invloed van de romantiek uit de 19e eeuw.
Dat
Op het nationalisme.
klinkt interessant. En dan,
Ja, vind je?
ja, dat is toch altijd interessant, een onderwerp. Ik bedoel, maar is het dan in de context van aanloop Tweede Wereldoorlog, of is het er gewoon ook met nu en alles?
Nee, nou, het gaat. Kijk, zo stond in de krant een. Nou, die gemeente Horen, hè, die zit natuurlijk nog in het. Met dat standbeeld van JP Koen in hun maag. En nu hebben ze gewoon gezegd: nou, laat het standbeeld maar staan. En dat stand, ja, goed, die Koen heeft natuurlijk. Nou goed, we weten allemaal wat die man heeft gedaan. Maar nu is de vraag: waarom hebben we die. Wanneer zijn eigenlijk die standbeelden daar geplaatst? Nou, en dan is het wel. Dat vond ik mega interessant, want die standbeelden zijn dus. Eind 19e eeuw zijn die dus geplaatst. En blijkbaar is het dus eind 19e eeuw heel erg weer een hang naar nationalisme geweest. Waarin ze daar weer keken van nou, ons koloniale verleden, jongen, dat was echt fantastisch. Daar moeten we wat mee. Dus probeerden ze weer een soort van eenheid te creëren. En die eenheid werd dus gecreëerd door toen, ik zeg het even,
Maar ga je nu
de helden
spoileren
van.
helemaal? Of
Wat zei je?
ga je nu helemaal spoileren? Of laat je nog iets
Nee,
over?
het is pas het begin. Maar in ieder geval, dus toen hadden ze heel erg een hang naar die 80-jarige oorlog ook en het kolonialisme.
Ja. Oké,
En
nou.
waar we het dus over kunnen hebben, is hoe dat dus komt en waarom dat nu weer in opkomst is.
Nou, gaan we dat zeker doen. Leuk.
Ja, ik hoop dat de luisteraar dat ook, dat hij denkt van, nou,
Nu wil
nu
ik.
ga ik volgende week.
Ga ik
Want
luisteren.
wat gaan we hier eens even over hebben?
Precies. Nou, dan zijn ze welkom om te luisteren naar Het Raadpension op Spotify, iTunes, Deezer, Podimo, of weet ik hoe het heet. iTunes, wat ik al gezegd heb, dus van Apple, dus dan kun je zelf ook luisteren. Met je Apple TV.
Ga ik lekker mezelf even
Ja,
terugluisteren.
precies. Altijd leuk. Nee. Niet echt, maar goed, maakt niet uit. Bedankt weer dat je er was. Goede reviews weer. Volgende week dus over het opkomende nationalisme en de hang naar romantiek en beelden. Als ik het
Ja,
even samenvat.
hoe romantiek daar een hele belangrijke rol in speelt. Maar dit is dan ook wel weer, ja, ik ga het niet helemaal verpesten, maar ook het volkssoevereiniteit en ook hoe dus na de 19e eeuw, begin 20e eeuw, dus die natiestaten in opkomst komen en waarom dat ook compleet is ontspoord.
Mooi.
Inderdaad, met Nazi-Duitsland en al die andere landen die ook smeren. En wat er dus nu ook in Rusland allemaal gebeurt.
Gaan we het volgende week over hebben. Dankjewel weer. En dan zien we de luisteraar. Of horen de luisteraar. Nou ja.
De luisteraars die
De horen
luisteren.
ons volgende week.
Ja.
Ja, oké.
Moeten we nog iets aan die luisteraar vragen? Of,
Heb jij een goede vraag?
nee, maar ik vroeg me wel af hoe komt het dat jij die vraag stelde over veiligheid?
Omdat we het daar vorige week over hadden, volgens mij.
Oh ja.
Ja.
Jezus. Nou, ben ik dat alweer vergeten? Nou ja, misschien kunnen we al een polletje erin gooien. Weet je wel, hoe voelen wij, in hoeverre voelen wij ons Nederlander? Of hoe, weet je, snap je wat ik bedoel? Kan je daar niet
Hi.
even een goede vraag over bedenken?
Ik ga daar een vraag over bedenken en die is te beantwoorden dan in Spotify voor de luisteraar. Ik weet niet of hij het op Apple of die het daar ook doet, volgens mij niet. Voor mij is het alleen een Spotify poll, dat is wel jammer, maar goed, het is wat het is.
Oh, nee.
Dus ik maak daar een leuke vraag over. Leuk als je hem beantwoordt, want dan kunnen wij dat weer meenemen in onze podcast volgende week. En dan bedankt weer en tot volgende week.
Ja, oké. Ik hoop wel dat ik een beetje inzetbaar ben, want het is wel, er zit even carnaval tussen.
Och jezus. Oké, okay. Hebben we lekker carnavallen?
Ga je geen carnavallen?
Natuurlijk niet, carnaval. Wow.
Hoezo niet?
Kaat carnaval.
Waarom?
Daarom? Vind het zo
Ik vind het een
Brabants?
zeer ontwijkende vraag.
Ik vind het Brabants.
Ja, jij bent ook dichter bij Brabant dan ik.
Dat is waar. Ja, nee, ik ga niet carnavallen. Maar tot volgende week.
Duidelijk. Oké.
Okay.